Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via internet. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee van der Zwaag. De schriftlezing is vanmiddag uit Handelingen 9, vanaf vers 32 tot en met 43. Er zijn nog een paar mededelingen namens de kerkraad. De collecten zijn vandaag voor de diaconie, voor de kerkelijke kas, kerkjeugd en onderwijs en voor het bouwfonds. Volgende week zal er een speciale diaconale collecte worden gehouden voor Nepal. Op de aanstaande zondagsbrief zal het ook nog wel worden vermeld. Dan een correctie van een afkondiging van vanmorgen waarin ik me heb vergist. De huwelijksdienst van Carlo en Marlotte is niet om 7 uur, maar om 6:30 vrijdagavond. We leven en welzijn. We gaan samen zingen uit Psalm 139, de versen 1 en 14. De kerkraad wenst u en jullie een goede, gezegende dienst toe.
in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heer, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 135, het eerste en ook het 12e vers, die willen we samen zingen aan het begin van deze dienst. Prijst de naam van uw God, zeren knechten, hier vergaart, prijst zijn naam en wijs gebod, daar in het voorhof staat geschaard. En het 12e vers, Sion, loof met dankbare stem God uw Heer die eeuwig leeft. De historische geloofsbelijdenis is de alleroudste geloofsbelijdenis die we als kerk mogen hebben. Het is van de 6e eeuw. Als we de woorden van deze apostolische geloofsbelijdenis weer meebelijden, verbinden we ons dus aan de kerk van alle tijden. En tegelijk is het ook een belijdenis die overal ter wereld in de kerk mag worden uitgesproken. Dus we verbinden ons ook aan de kerk over het hele wereld rond. Als we ook vanmiddag met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis hebben gedaan, dan zingen we van Psalm 138 het 4e vers. En dan staat in het 2e stukje van dat 4e vers: de Heere is zo getrouw als sterk en hij zal zijn werk voor mij voleinden. En dan wordt besloten met het gebed: verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. In ons hart spreken we de volgende woorden uit: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen, de levenden, de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding des vleeses, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. De Bijbel doen we vanmiddag open bij het Nieuwe Testament en wel bij Handelingen 9. En we lezen dan de verzen 32 tot en met 43. Dus Handelingen 9 vanaf vers 32 tot het eind. En het gebeurde dat Petrus, toen hij overal rondreisde, ook bij de heiligen kwam die in Lida woonden. En daar vond hij een man van wie de naam Aeneas was, die al 8 jaar op bed lag en verlamd was. En Petrus zei tegen hem: Aeneas, Jezus Christus maakt u gezond. Sta op en maak voor uzelf uw bed op. En hij stond meteen op. En allen die in Lida en Sarona woonden, zagen hem en bekeerden zich tot de Heere. En er was in Joppe een zekere discipelin van wie de naam Tabitha was, wat vertaald Dorcas betekent. Deze was overvloedig in goede werken en in liefdegaven die ze schonk. En het gebeurde in die dagen dat ze ziek werd en stierf. En toen men haar gewassen had, legde men haar in de bovenzaal. En omdat Lydda vlak bij Joppe lag, stuurden de discipelen, toen zij hoorden dat Petrus daar was, twee mannen naar hem toe. Die smeekten dat hij zonder uitstel naar hen toe zou komen. En Petrus stond op en ging met hen mee. En toen hij daar was gekomen, brachten ze hem in de bovenzaal. En alle weduwen stonden bij hem, terwijl ze huilden. En de onder- en de bovenkleding toonde die Dorcas had gemaakt toen ze nog bij hen was. Maar nadat Petrus allen die naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad. En hij keerde zich naar het lichaam en zei, Tabitha, sta op. En ze deed haar ogen open en zodra ze Petrus zag, ging ze overeind zitten. En hij gaf haar de hand en hielp haar opstaan. Hij riep de heiligen en de weduwen en plaatste haar levend voor hen. En dit werd bekend in heel Joppe. En velen geloofden in de Heere. En het gebeurde dat hij veel dagen in Joppe bleef. Bij een zekere Simon, een leerlooier. Tot zover. Laten we ook nu eerst samen bidden, gemeente, om de leiding van de Heilige Geest, zo onmisbaar om het woord te verstaan, te spreken. Wij willen in onze dankzegging betrekken het feit dat broeder en zuster J. Blankenstein van de Weerthof van het Stationsplein 55 jaar getrouwd mochten zijn. En tegelijk willen we hen ook aan de Heere opdragen. Laten we samen het aangezicht van de Heere met ootmoed en eerbied gaan zoeken. Aan het begin van ons samen zijn hebben wij onze afhankelijkheid van u betuigd, Heere, in het votum. En ook opnieuw willen we vanmiddag, als we zo staan aan het begin van de overdenking van uw woord, eerst tot u komen om uw zegen af te smeken. Want niets hebben wij meer nodig dan uw zegen die bestaat in de leiding van uw Heilige Geest, als we zo meteen dat woord dat we gelezen hebben trachten te verstaan. Het gaat er niet alleen maar om dat we precies begrijpen wat de geschiedenis inhoudt, maar het gaat erom dat we de werkelijkheid die in dat woord tot ons komt met geestelijke oren gaan verstaan, met een geestelijk hart mogen verwerken. En als het om uw dienaar gaat, dan is het zo nodig dat hij woorden spreekt die werkelijk geestelijke, geestvervulde woorden zijn. En daarom komen we eerst samen tot u. We betuigen nogmaals onze diepe afhankelijkheid van u. Aan het begin van deze dienst hebben wij mogen horen, Heere, hoe of u met uw zegengroet ons wilde vertroosten. Aan het begin ook van deze dienst, ach, het klonk ons zo normaal en gewoon in de oren, maar ook aan het begin van deze dienst hebt u ons toegezegd dat u ons genade en vrede wilt schenken. En wij bidden u dat we dat ook mogen ervaren. Dat die genade en die vrede die van u komt, dat die werkelijk waardoor ons ervaren mag worden, in de weg van uw woord, in de weg van het zingen van de psalmen, in het ontvangen van alles wat u ons in deze dienst wilt schenken. Heere, wees ons nabij, wees ons goed, ja, wees ons genadig, waarmee we dan ook belijden dat we geen rechten hebben. Dat we van uw genadige ontferming en toewending zo diep afhankelijk zijn. Maar wil ons aanzien in hem, uw lieve zoon, in wie alle leven ligt en die het ook werkelijk waar zal doen. Zo heeft hij het ons toch ook daadwerkelijk toegezegd en beloofd. Als we ons afhankelijk weten, zal hij ons zijn geest toch niet onthouden. Wij willen samen vanmiddag, Heren, heel in het bijzonder uw grote naam danken voor het feit dat u onze broeder en zuster Blankenstein van de Weerthof van het Stationsplein de dag hebt doen beleven dat ze 55 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar waren verbonden. En het is hun een grote vreugde. En er is dankbaarheid in hun hart. En ze verlangen er zo naar om die dankbaarheid vanmiddag ook samen met de gemeente voor uw aangezicht neer te leggen. Heren, aanvaard onze dank voor alles wat u hen in die lange tijd hebt geschonken. En tegelijk dragen we onze broeder en zuster ook van harte aan u op. Ook voor hen geldt dat met het klimmen van de jaren de moeite ook toeneemt. Onze zuster is kort geleden nog geopereerd aan haar knie. We bidden, Heren, of u alles wel wilt blijven maken. En wilt u hen blijvend zegenen. Onze broeder en zuster verdragen ze vanmiddag van harte aan u op. In alle opzichten, geestelijk en lichamelijk. Samen met allen die hen lief en dierbaar zijn. Hun kinderen, hun familieleden. Gedenken. Vanmiddag willen we ook samen denken, Heren, aan al de mensen in Nepal die door de aardbeving getroffen zijn. Wat een nood, zo plotseling. Wat een groot aantal slachtoffers, meer dan 2000. Het gaat ons begrip te boven. Heren, wilt u de hulpverlening die in gang wordt gezet zegenen? En wilt u geven dat als wij volgende week ook onze gaven mogen geven ter leniging van de nood, enigszins de nood te mogen lenigen, moeten we dan zeggen. Wil dan geven dat we ruimhartig en bewogen en milddadig zijn. Heren, we leggen ook al deze nood in uw handen. We bidden, Heren, op deze laatste zondag van de maand, die toch een diaconale zondag is. We bidden, Heren, of u wilt zijn met alle diaconale noden die er op deze wereld zijn, dichtbij en ver af. We dragen onze broeders diakenen ook van harte aan u op, die steeds bezig zijn om op dat vlak ook werkelijk de liefde van u, o Heren, handen en voeten te geven, zichtbaar te maken. En wilt u geven, Heren, dat ze daarin werkzaam mogen zijn onder uw zegen. En wilt u ons als gemeente ook steeds weer opnieuw de bereidheid geven om onze diakenen ook van goede middelen te voorzien, zodat ze ook dat werk daadwerkelijk met vreugde kunnen doen. We komen zo vanmiddag ook een ogenblik voor uw heilig aangezicht. Heren, wanneer we het van u verwachten, dan doen we dat alleen op grond van uw liefde, uw genade, uw ontferming, in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, die, zo weten wij, aan uw rechterhand als koning regeert, maar die ook die hoge priester is die altijd voor ons bidt, wil ons aanzien en zegenen uit genade om zijnentwil alleen. Amen. Psalm 25. We zingen daar drie verzen van, het zesde, het zevende en ook het tiende vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en het even goed en Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En het tiende vers, hoed mijn ziel en red ze uit noden. Vanmiddag is het uitgangspunt Handelingen 9, het 40ste vers, en dat lees ik nog eens voor. Maar nadat Petrus allen naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad. Hij keerde zich naar het lichaam en zei: Tabitha, sta op. En ze deed haar ogen open. En zodra ze Petrus zag, ging ze overeind zitten. Als we naar deze geschiedenis hebben geluisterd, zingen we met elkaar uit Psalm 84, het 6e vers. Want God de Heer, zo goed, zo mild is te alle tijd een zon en een schild. Hij zal genade en ere geven en het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood die in oprechtheid voor hem leven. Gemeente, vanmiddag staan we stil bij een geschiedenis die wat verder bij Pasen vandaan ligt, maar die toch alles met Pasen nog te maken heeft. Een geschiedenis waarin de apostel Petrus een hoofdrol heeft, om het zomaar te zeggen. De apostel Petrus, hij is niet meer de discipel Petrus. En als u misschien zegt, wat is dan precies het verschil? Nou, dat is niet principieel, dat is meer gradueel. Hij was discipel, zoals de anderen, toen de Heere Jezus nog op deze wereld was. Maar sinds dat de Heere Jezus niet meer op de aarde is en hij de wereld ingezonden is om het woord overal te brengen, is Petrus en zijn ook de anderen apostelen. En zo is Petrus apostel, apostel van de Heere. En wat lezen we vanmiddag? Hij mag in naam van de Heere iemand uit de doden opwekken. Nou, dat is heel wat geweest. Dat is geen klein wonder. Dat zal iedereen vanmiddag toch wel toestemmen. Een mens opwekken uit de dood. De ene mens wekt de andere mens uit de dood op. Dat is toch onmogelijk? U heeft helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Uiteindelijk is het natuurlijk de Heere Jezus. Die machtige Heere die op Pasen de dood overwonnen heeft. Die maakt van Petrus gebruik om dit bijzondere wonder te gaan verrichten. Wat gebeurde er? Nou, daar willen we het eerst met elkaar over hebben zometeen. En dan willen we proberen om ook te ontdekken wat de betekenis van dit wonder is. En wat die was voor die dagen, maar vooral ook wat de betekenis is voor ons van vandaag. Dus we staan op deze derde zondag na Pasen met elkaar stil bij Dorcas, want zo heet de vrouw die opgewekt wordt, Dorcas uit de doden opgewekt. Dorcas uit de doden opgewekt. En deze geschiedenis laat ons zien dat de Heere over de dood in zijn volle breedte, in zijn volle lengte, in zijn volle diepte macht heeft. Dus dit wonder laat zien dat de Heere over de dood in zijn volle lengte, breedte en diepte macht heeft. Deze opmerkelijke geschiedenis heeft zich afgespeeld in het plaatsje Joppe. Dat plaatsje dat ligt aan de kust van de Middellandse Zee. En vandaag de dag heet dat plaatsje Jaffa. Ook wel vrij bekend ook vandaag de dag, als je een reisje naar Israël maakt, dan kom je ongetwijfeld ook daar in Jaffa. Het is een plaats die in de Bijbel eerder voorgekomen is in het Oude Testament, want uit Joppe is inderdaad Jona weggevlucht. Jona, je weet wel. Ja, die Jona die naar Nineveh moest en het niet wilde. En nu zien we in deze geschiedenis dat in Joppe er een christelijke gemeente is gekomen. En dat is bijzonder. Dat is altijd bijzonder, want een christelijke gemeente is niet het werk van mensen, maar dat is het werk van de Heere door zijn Heilige Geest. En waarschijnlijk heeft de Heere gebruik gemaakt van de prediking van de apostelen. Dat apostelen daar gekomen zijn en die hebben gepredikt, die hebben verkondigd dat de Heere Jezus de beloofde Messias is. Dat hij aan het kruis gestorven is, maar dat hij ook weer opgestaan is. En kennelijk heeft dat zoveel mensenharten vernieuwd en tot geloof gebracht, dat er een christelijke gemeente is ontstaan in Joppe. En van die christelijke gemeente in Joppe maakt Dorcas, over wie het in deze geschiedenis gaat, deel uit. Dorcas, haar Griekse naam is dat. Ze heeft ook nog een Hebreeuwse naam en die Hebreeuwse naam luidt Tabitha. Die twee namen betekenen overigens hetzelfde. Misschien wel aardig om te zeggen. Ze betekenen hinde. Dat is een vrouwtjeshert. Een vrouwelijke gazelle. Hinde. Tabitha. Dorcas. Deze Dorcas-gemeente, die was een echt levend lid van de gemeente daar in Joppe. Waar je dan dit onder moet verstaan, dat ze werkelijk de band met de Heere heeft gehad. En dat ze niet, om zo te zeggen, alleen maar omdat het zondag was naar de kerk kwam. En verder dan zich ergens, helemaal nergens meer mee bemoeide. Nee, ze heeft een oprechte geloofsband met de Heere Jezus Christus. De verborgen omgang die zielen kenmerkt. Hè, waarin de vreze van de Heere woont. We hebben het samen gezongen, ook vanmiddag weer. Psalm 25 was werkelijkheid in het leven van deze Dorcas. En als u zegt, en hoe weet je dat nou, hoe zie je dat nou in die geschiedenis? Nou, dat komt naar voren uit haar werken. Geloof, werkelijk geloof, komt altijd in werken openbaar. Geloof, werkelijk levend geloof, kan niet zonder goede werken blijven. Ik hoef vanmiddag alleen maar even te verwijzen naar de catechismus, hè, die we dan vanavond ook weer even kunnen opslaan. Hè. Dan zie je dat ook weer heel duidelijk daar beschreven. Hè. Het is onmogelijk dat wie Christus ingeplant is, niet zal voortbrengen vruchten van dankbaarheid. Je ziet het in het leven van deze Dorcas. Wat zegt de schrift? Wat zegt de beschrijver van dit Bijbelboek, en dat is Lucas. Hij zegt, ze was overvloedig in goede werken en overvloedig in liefdegaven. En dat betekent, gemeente, dat betekent, jongeren, dat de nood in de omgeving haar niet onbewogen heeft gelaten. Dat betekent dat ze, als ze mensen tegenkwam die arm waren, die behoeftig waren, dat ze niet dacht van, nou, die mensen die redden zichzelf maar. Maar dat ze probeerde om iets van haar rijkdom die ze had te delen met hen. Ze heeft ook heel veel kleding gemaakt, staat er. Ze was dus kennelijk daar ook heel goed in. Handig in, en die kleding die ging naar de armen. En niemand deed ooit te vergeefs een beroep op haar. Als er iemand was die zegt van, nou wordt het kouder en ik heb eigenlijk geen trui of ik heb geen warme jurk, dan zei Dorcas, ik zal er een voor je maken. Een oprecht christen. Dorcas, het leven met God, kwam duidelijk naar voren in hoe of ze in het leven stond. Hè? Dat betreft is het ook heel begrijpelijk dat in de loop van de geschiedenis er heel wat vrouwenverenigingen zijn die zich ook met de naam Dorcas hebben getooid. Hè? En er is ook, geloof ik, een instelling die ook veel doet voor mensen die behoeftig zijn en kleding inzamelt, die zich ook zo heeft genoemd, Dorcas. Begrijpelijk. Als je dit gedeelte zo leest vanmiddag, gemeente, dan kom je verder niet zoveel over Dorcas te weten. Er wordt niet gesproken over het feit dat ze een gezin heeft gehad, dat ze man en kinderen had. En zo is ook eigenlijk de conclusie wel getrokken dat ze waarschijnlijk een weduwvrouw is geweest. Ook omdat even later ook gesproken wordt over een groepje weduwen. En zo is wel gedacht, daar heeft ze deel van uitgemaakt. Een groepje weduwen in de christelijke gemeente die goed deed aan armen en behoeftigen. Die oog had voor de nood om hen heen. Zo is dat wel verklaard. En ik zou dat eigenlijk vanmiddag ook wel willen ondersteunen. Waarschijnlijk een weduwe te midden van de gemeente. Deze Dorcas gemeente is op een gegeven moment ziek geworden. En ze is zo ziek geworden dat ze na verloop van tijd is overleden. En dat is heel ingrijpend. Ik denk dat iedereen die in zijn of haar omgeving het heeft meegemaakt dat een dierbare door ernstige ziekte is weggevallen, dat die er iets van begrijpt, hoe ingrijpend dat is, hoe pijnlijk dat is. Dorcas, een kind van de Heere. Niemand die daarover hoeft te twijfelen. Dorcas, een kind van de Heere, en toch iemand die een ontzettend moeilijke weg heeft moeten gaan. Ze heeft moeten aanvaarden dat haar lichamelijke tent, haar aardse lichaam, afgebroken wordt. En al mocht ze dan delen in de overwinning, ze moest nog wel dwars door de woestijn. Ze moest nog wel dwars door die moeite, door de ziekte, door de aftakeling van die ziekte ook heen. Vandaag de dag, gemeente, liggen die dingen niet anders. Je zou het soms wel eens willen. Dat is wel eens een verlangen in je hart. Dat je zegt, Heere, wat zou dat toch heerlijk zijn. Dat er geen ernstige ziekte meer is. En dat mensen niet meer sterven. Wat zou dat heerlijk zijn wanneer we daar bovenuit zouden zijn. En er zijn ook wel eens mensen die zeggen, als de Heere werkelijk zou zijn opgestaan, dan zou dat zo zijn. Maar die mensen hebben het niet begrepen. Want de Heere heeft heel duidelijk gezegd, dat ligt nog voor u. Dat zal straks gaan komen. Als we straks de tijd gaan ontvangen waarin er geen tijd meer is. En dan weet u, dan bedoel ik eigenlijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan zal er geen dood meer zijn. Dan zal niemand meer een ernstige ziekte krijgen. Dan zal al dat wat zoveel pijn en verdriet en moeite geeft tot het verleden gaan behoren. Ja, dan ben ik het met u eens. Dan kun je toch ook wel eens bidden. Heere, mag het zo ver wezen. Hè? Dan komt dat verlangen toch wel eens in je hart op. Die nieuwe aarde. Duurt het nog lang, Heere? En zeker als je dan weer geconfronteerd wordt met ziekte en met moeite en met sterven in je kring waar je toe behoort, in je familiekring, in de gemeente, dan kan dat ineens zomaar in je hart leven. Heere, het mag wel zo ver zijn dat de nieuwe aarde er komt. Het sterven van Dorcas, het brengt een geweldige beweging op gang van verdriet in de gemeente van Joppe. Deze vrouw werd lief gehad door haar barmhartigheid. En nou in die verdrietige omstandigheden, gemeente, zo lezen wij, dan heeft de gemeente daar behoefte aan vertroosting, aan ondersteuning, aan bemoediging. En is natuurlijk een geweldig feit, hè, dat men elkaar kan bemoedigen en dat men elkaar kan wijzen op de Heere die in de hemel is en die werkelijk voor hen bidt. Maar je hebt in zulke omstandigheden dan ook echt troostvolle woorden nodig. En dan kun je die als mensen elkaar toevoegen, maar dan heb je voor alles behoefte aan troostrijke woorden uit God. En dat is daar binnen de gemeente ook het geval. Ze verlangen ernaar dat er op dat moment iemand is die vanuit de Heere kan spreken en dan steun en troost kan bieden. En dan horen ze, vlakbij is de apostel Petrus. En dan is het natuurlijk 1 en 1, 2. Dan ligt het meteen voor de hand dat ze tegen elkaar zeggen, laten we boden sturen naar het nabijgelegen Lida, want daar is Petrus en laat Petrus naar ons overkomen en laat Petrus in de naam van de Heere woorden spreken van troost en van bemoediging. En zo gebeurt het. Een gezantschap van 2 mensen, niet 1 bode, maar een gezantschap van 2 mensen wordt zo naar Lida gezonden, naar Petrus. Wilt u alstublieft komen? Wilt u ons vertroosten? Wilt u het woord van de Heere voor ons spreken? Dat hebben wij nodig. Er zijn ook verklaarders, gemeente, dat zeg ik er vanmiddag even bij. Er zijn ook verklaarders die denken dat ze die bode gezonden hebben naar Lida, omdat ze dachten dat Petrus een wonder zou kon gaan doen. Maar eerlijk gezegd denk ik daar toch niet aan, omdat het natuurlijk wel heel wat was. Een dode opwekken, dat is niet iets wat voor de hand ligt, nee. Meer voor de hand is liggend dat ze, wat ik net ook zei, verlangend waren naar het woord van Gods genade en van Gods troost. En dat ze daarom ook Petrus hebben willen laten komen. En Petrus komt. Meteen. Onverwijld. De afstand tussen de plaats waar hij was en Joppe was 15 kilometer. Nou, dat is niet, om zo te zeggen, een geweldige afstand. Dus het was eigenlijk heel goed te doen. En dan komt hij daar in de gemeente. En dan wordt hij daar gebracht in het huis waar de overleden Dorcas is opgebaard. En dan staan daar al de weduwen van de gemeente, die staan er zo omheen. En dan is er verdriet, en dat mag ook, als er verdriet is, mag dat ook getoond worden. En dan laten ze ook aan Petrus zien de rokken die ze gemaakt hebben en al die andere kledingstukken. Kijk, dit heeft ze toen gemaakt en dit heeft ze voor mij gemaakt, zegt er iemand, en dat voor die. En zo is het, om zo te zeggen, een hele intieme, emotionele bijeenkomst. Kun je er iets van indenken, gemeente? Ik denk het wel, hè? Als je probeert je in de situatie te verplaatsen, hè, de baar van Dorcas en daar al die mensen met Petrus eromheen. En als dat gebeurd is en de mensen hun verhaal hebben kunnen houden aan Petrus, dan gebeurt er iets bijzonders. Dan vraagt Petrus, wilt u nou allemaal hier de kamer uitgaan? Opmerkelijk, dat zeg ik er even bij, dat ook gebeurd is toen de Heere Jezus dat meisje van de hoofdman van de tempel heeft opgewekt. Hè? En van Jairus, dat meisje van Jairus. Toen moesten ook al de mensen de kamer uit. Dus je ziet een parallel. Iedereen de kamer uit. En daarna knielt Petrus neer. Hij heft zijn hart naar God. En hij vraagt, Heere, wat moet ik doen? Wat is uw weg? Zou Petrus geweten hebben dat de Heere nu hem de kracht zou geven om die vrouw op te wekken? Ik weet het niet. Ik denk zelf dat hij het overliet aan de Heere. Heere, wat wilt u doen? Wilt u dat wonder doen door mij? Of is het uw weg dat dat niet gebeurt? Hij bad, hij legt het aan de Heere voor. Hij bad, en dat vind ik eigenlijk ook weer een prachtige trek in deze geschiedenis, waar we heel wat uit kunnen leren. Wat is gebed toch belangrijk, gemeente? Als je verdriet hebt, wat is het belangrijk dat je het verdriet ook voor de Heere neerlegt? Maar wat is ook belangrijk, zo zou je het ook kunnen toepassen naar onze situatie. Als je voor moeilijke beslissingen staat, dat je werkelijk afhankelijk bent en zegt, Heere, wat moet ik nou doen? Kunt u uw zegen erover geven? Is het in uw gunst, Heere, dat ik die weg op ga? Wat moet ik doen? Wilt u het me zeggen? gebed. Wij kunnen nooit te klein denken over het gebed, gemeente. We doen het alleen maar dat we daar te klein over denken vaak. We kunnen er nooit te klein over denken, want de Heere is degene die juist door en op het gebed zoveel wil geven. Misschien heb je dat al wel in je leven ook al een aantal keren mogen ervaren. Misschien jij ook wel, dat je voor moeilijke dingen stond en je bad. En je ervoer dat de Heere toch richting gaf. En achteraf, toen kon je zeggen, hij heeft mij geleid. Hij heeft het goed gemaakt. Wat is bidden belangrijk, hè? Dat weten we wel, maar wat is het goed om dat ook weer vanuit dit gedeelte tegen elkaar te zeggen. Gebed. Onmisbaar om werkelijk in het leven met de Heere te kunnen staan. En als dan hij gebeden heeft, dan weet hij, dan heeft de Heilige Geest dat kennelijk aan Petrus duidelijk gemaakt, dat hij deze vrouw mag gaan opwekken. Dan gebeurt het, u ziet dat in dat 40ste vers. Hè, dan staat hij op en dan keert hij zich naar het lichaam van deze Dorcas of Tabitha. En dan spreekt hij die paar woorden uit. Tabitha, sta op. En ze deed haar ogen open. En zodra ze Petrus zag, ging ze overeind zitten. En hij gaf haar de hand. En hij hielp haar opstaan. Wat een wonder, wat een groot wonder werd daar in dat kamertje verricht. Nee, niet door Petrus, dat is duidelijk, dat is heel duidelijk. Een mens kan een medemens niet uit de doden terugroepen. Maar het is de Heere die gebruik gemaakt heeft van deze apostel en die het zo heeft geleid dat deze Tabitha weer op mag staan en weer mag leven. En wat zal dat toch ook een vreugde gegeven hebben. Even later staat er, hij riep de heiligen en de weduwen weer naar binnen. Dus de gemeente wordt er weer bij betrokken. Jullie mogen komen, jullie mogen het zien. En de mensen komen dat kamertje binnen. En daar zien ze Dorcas staan. En ze kunnen weer met haar spreken en ze weten niet hoe ze het hebben. En ze kijken elkaar aan en ze zeggen, is dat werkelijk onze Dorcas? En hoe kan dat nou? En meteen begrijpen ze hoe groot of de macht van de Heere is. En ze vallen, om zo te zeggen, in verrukking en verheerlijking van de naam van de Heere, vallen ze daar met elkaar voor zijn aangezicht. En ze prijzen zijn grote heerlijke naam. En even later, als dit bekend wordt in het dorp, dan komen velen tot geloof, staat er. Ja, velen zijn onder de indruk van het wonder dat de Heere daar in Joppe, in dat huisje, heeft gedaan. Ik kan me voorstellen dat wij bij onszelf zoiets hebben, dat is inderdaad een prachtig wonder. Indrukwekkend. Maar ik kan me ook voorstellen, gemeente, dat misschien is dat wel een vraag die dan bij jou opkomt. Hè? Dat we zo bij onszelf eigenlijk zoiets voelen opkomen van, ja, dat is inderdaad heel bijzonder en heel mooi. Maar zou dat vandaag ook nog kunnen? Zou de Heere vandaag ook nog mensen uit de doden kunnen doen opstaan? Nou, het antwoord is eigenlijk heel, heel eenvoudig. Het antwoord is ja. God heeft de macht over de dood. De Heere Jezus zegt in Openbaring 1, ik heb de sleutels van het dodenrijk en van de dood. Ik heb de macht daarover. Kan de Heere doden opdoen staan? De Heere kan het. Ja, maar hij doet het niet. Het is inderdaad waar dat de Heere dat niet vaak meer doet. Maar weet u, gemeente, wat ik vanmiddag zou willen zeggen? Dat al is het waar dat lichamelijk gestorvenen niet meer worden opgewekt door de kracht van de Heere, dat hij wel op een andere manier nog heel veel doden tot leven brengt. En als u zegt van ja, wat bedoel je nou precies? Nou, dan zeg ik, gemeente, weet u wat een wonder het is als je werkelijk de Heere Jezus leert kennen. Als er een stuk geloof en bekering komt in ons leven. Weet je wat een groot wonder dat is? En wij denken dat vaak heel gewoon is, niet waar? Maar dat is niet gewoon. Weet je dat het een machtig wonder is? Als je werkelijk in je leven de Heere mag leren kennen en Hem mag leren vrezen en van zijn genade mag leren leven. Dat komt niet uit onszelf voort. Nee, want wij hebben geen hart dat de Heere zoekt en voor Hem wil leven. Als u vanavond even tijd hebt, mag u de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 12 eens een keer opslaan. Dordtse leerregels, 3 en 4, paragraaf 12. Wat staat daar? Daar staat, gemeente, dat voor de opwekking uit de geestelijke dood, dus vanuit het ongeloof, dat voor de opwekking uit de geestelijke dood niet minder en geen geringer kracht nodig is dan voor de schepping van de wereld en een opwekking uit de lichamelijke dood. Nou, daar moet je eens over nadenken. En zeker in het verband van deze geschiedenis, er is evenveel kracht nodig om een mens tot geloof en bekering te brengen, als dat er kracht nodig is om een lichamelijk gestorven mens weer tot leven te wekken. Dat is wat. Dat is een aanklacht tegen ons. Kun je zien hoe hard en hoe vijandig ons hart van nature is, gemeente. Dat is wat. Maar de Heere Jezus gaat ook daarmee door. Vandaag ook nog gaat Hij daarmee door. En er zijn over het rond van deze wereld, zijn er velen, tienduizenden, ja miljoenen mensen die werkelijk Hem mogen leren kennen. Niet omdat ze Hem zoeken, maar omdat Hij ze zoekt. En omdat Hij dat woord toepast aan hun hart en door zijn geest ook tot leven in hun ziel gaat wekken. Hij is het die doorgaat. En wij mogen daar ook om vragen. Wat heb je als ouders voor verlangen met betrekking tot je kinderen? Ja, dat ze goed in deze wereld terechtkomen, zeg je dan. Is dat het enige verlangen? Is dat het hoogste verlangen? Ons hoogste verlangen is toch dat onze kinderen de Heere leren vrezen. En zo voor tijd en eeuwigheid bewaard zullen worden. En dan mag ik als ouders, als vader, als moeder, mag ik bij de Heere aankloppen. Ik mag op mijn knieën neervallen en zeggen, Heere, wilt u ook mijn kinderen, wilt u ook onze kinderen tot levende kinderen van u gaan maken. Want ook dat wonder moet in hun leven gebeuren. En u hebt het toch toegezegd bij hun doop, maar wilt u het alsjeblieft ook uitwerken, dat ze u werkelijk leren kennen. Ik smeek om het wonder van de levendmaking van mijn kinderen. En als je zelf door genade de Heere Jezus hebt leren kennen, dan word je ook bewogen met mensen om je heen. En dan ben je er soms zo echt triest onder dat er zoveel mensen zijn die alle kanten maar opleven, maar niet achter de Heere aankomen. Want je weet, het is een weg zonder toekomst. Maar dan mogen wij ook steeds weer opnieuw het van Hem verwachten en zeggen, Heere, laat uw kracht toch in het midden ook van ons volk nog werkzaam mogen blijven. En wek nog mensen op uit de geestelijke dood. En breng ze nog aan uw voeten. En ruk ze toch uit het heidens geloof. En uit de ondergang waarnaar ze helaas op weg zijn. Zo mogen we bewogen bidden om krachtige werking, doorwerking van de geest van de Heere, die werkelijk mensen vernieuwt. En als er vanmiddag onder ons nou eens een jongere is en die zegt van, ja, moet je horen, dominee, ik heb in mijn leven eigenlijk ook zoiets van dat ik het zo moeilijk vind om werkelijk de Heere te dienen. En dat je ervaart dat er zoveel eigenlijk tegen is en dat je niet wilt. En dat je wel weet dat het moet, maar je wilt niet. En er is zoveel wat er tegenop komt. Dan zou ik tegen je willen zeggen, lieve jongeren, Ga ermee naar Christus. Ga ermee naar de Heere Jezus. En zeg: Heere, wek ook mij door uw woord en door uw geest op tot dat geestelijke leven. Er moet wat gebeuren in mijn leven, maar u wilt het toch doen. U gaat nog door toch. En u hebt het toch ook aan mij beloofd. Heere, mag ik het ontvangen? Hij zal je niet laten staan. Er gaat wat veranderen in je leven. Als je zo tot hem komt. En zo gaat die hemelse Heere verder, gemeente. Door mensen levend te maken. En inderdaad, al is het dan niet zo dat mensen op dit moment, als ze gestorven zijn, opstaan. Maar hij gaat wel door om geestelijk dode mensen op te wekken. En zonder nou iets af te doen aan de moeite die er is als we mensen die ons dierbaar zijn kwijt zijn. Maar zegt u nou eens zelf, wat zou nou het belangrijkste zijn? Dat er lichamelijk gestorvenen opstaan of dat er geestelijk gestorven mensen opstaan. Hoe mooi deze geschiedenis ook is. Toen Dorcas opgestaan was uit de doden, duurde het niet zo heel erg lang. Ik weet niet hoe oud of ze was. Ze was een weduwe. Misschien was ze 50, misschien was ze 60. Toen duurde het niet zo heel erg lang. Misschien heeft het nog 10 jaar geduurd. Of laten we zeggen dat het 20 jaar geduurd heeft. En toen heeft Dorcas opnieuw de weg van alle vlees moeten gaan. Ook al word je opgewekt uit de lichamelijke dood. Gemeente, uiteindelijk is dat niet alles. Maar als je opgewekt mag zijn uit de geestelijke dood. En als je de Heere Jezus hebt mogen leren kennen. Als je zalig maken en als je koning in wie alle leven voor je ligt. Dan heb je een eeuwige toekomst. Een eeuwige heerlijke toekomst. Die als het erom gaat toch alles waard is en waarvoor we eigenlijk ook moeten gaan. Waar we op gericht moeten zijn, gemeente. Niet op het tijdelijke, maar op het eeuwige. Wat kunnen wij leren uit deze opwekking van Dorcas? Wij kunnen daar nog iets anders uit leren. Namelijk dat er ook een daadwerkelijke opstanding straks zal gaan plaatsvinden. Toen het Pasen was, gemeente, weet u het nog, dat we met elkaar ook die zondag van de catechismus overdacht hebben, zondag 17. Toen was de derde vrucht van Pasen was, er zal straks ook een wederopstanding uit de doden gaan plaatsvinden. En je zou kunnen zeggen, in die opwekking van Dorcas zie je eigenlijk al iets gloren van die dag. Als straks de Heere Jezus terugkomt, dan zal het eerste zijn dat alle graven worden geopend. Van binnenuit. En dat allen die daarin zijn zullen opstaan. En allen die de Heere hebben gevreesd, die zullen opstaan met een nieuw lichaam. Om hem daarmee voor altijd te mogen kennen en dienen. Wat een machtige toekomst. Ik geloof de wederopstanding des vleeses. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. De Heere is een volkomen zaligmaker. Die niet alleen onze ziel zaligt, maar ook ons lichaam. Wat een machtige koning en wat een machtige zaligmaker is hij. Als straks de graven open gaan, zullen allen die hem hebben gediend met een nieuw lichaam mogen verrijzen. Allen die hem niet hebben gekend, niet hebben willen kennen, zullen ook opstaan, maar dan niet met een nieuw lichaam om hem te dienen. Die zullen ook met hun lichaam, zegt de Bijbel, dan vergaan, ten onder gaan. En dat is een vreselijke toekomst. En als we de Heere nog niet vrezen, ach, ik wil niet al te veel druk uitoefenen, maar ik wil er toch op wijzen. Als we de Heere nog niet vrezen, dan moeten we wel weten naar welke toekomst wij op weg zijn. En laat toch de overdenking van die toekomst ons ertoe mogen dringen om te zoeken het leven dat er nog te vinden is. Het leven in de Heer Jezus dat ons nog wordt aangeboden. Misschien is het voor ons de laatste keer vandaag dat je het evangelie van de Heer Jezus hoort. Maar voor allen die de Heer mogen vrezen, is er straks die herrijzenis. En dan zal echt alle nood tot het verleden behoren. Dan zal de dood er niet meer zijn. Dan zullen ernstige ziekten niet meer gevonden worden. Dan zal er geen gezucht meer worden gehoord. En geen pijn meer tot geschreeuw en geween gaan leiden. Dan zal alles volmaakt zijn. Hij alles in alle. En de eeuwige blijdschap, zegt de Bijbel, zal op hun hoofden wezen. Er is een tijd om naar te verlangen, gemeente, om naar uit te zien. Een tijd van zaligheid en van vrede in hem. Van wie wij ook vanmiddag weer hebben mogen horen vanuit deze geschiedenis. Dat hij een God van leven is. Die macht heeft over de dood. De dood in zijn volle lengte, in zijn volle breedte. In zijn volle diepte. Amen. samen danken en bidden. Wij danken u van ganser harte, Heere, dat we ook in de geschiedenis die we zo vanmiddag met elkaar hebben overdacht, zo duidelijk hebben mogen zien dat u macht hebt over de dood. De dood is een volle lengte en volle breedte en volle diepte. En Heere, dat mag toch ook zoveel troost en zoveel steun inhouden. Als we zien op wie we zelf zijn en als we geconfronteerd worden met onze eigen sterfelijkheid. En u weet hoe of ons dat ook bezig kan houden, zeker als we ouder worden. We mogen het van u verwachten, u die de God van het leven bent, bij wie zaligheid is. Heere, we zeggen uw naam dank dat u ons ook zo vanmiddag weer op deze derde zondag na Paas het willen bepalen bij de werkelijkheid van Paas. Een werkelijkheid die gelukkig nooit achter ons ligt, maar die er is. En die straks zijn voltooiing vindt als u zult wederkomen. Dan zullen de graven open gaan. Dan zal ieder die u heeft gediend ook opstaan met een nieuw lichaam. Dan zal het werkelijk voor altijd vrede zijn. Heere, we danken u dat we ook vanmiddag in alle rust weer bij elkaar mochten zijn rondom dat geopende woord. Wij dragen elkaar van harte aan u op voor de week die voor ons ligt. Morgen hopen we Koningsdag te vieren. We dragen onze koning en zijn gezin ook van harte aan u op. En we vragen ook om uw zegen over datgene wat koning Willem-Alexander mag doen voor ons land en volk. Heren, we hopen dinsdagavond als kerkenraad een aantal jonge mensen te ontvangen, een aantal doopleden, die belijdenis willen afleggen van hun geloof. En daar zijn we zo dankbaar voor en geef dat het ook een fijne avond mag worden, waarin we ons verblijden over uw liefde en genade voor ons als zondige mensen. We hopen woensdag met de ouderen van de gemeente ook een gezellige dag te hebben, elkaar te ontmoeten en ook van het goede te genieten, wil ons dan ook uw zegen geven. Aan het einde van de week hopen een tweetal jonge mensen elkaar het ja-woord te geven, Carlo en Marlotte. Heere, wees ook dan met hen en geef ook hen een gezegende dag als het begin van een goed en een gezegend huwelijk, daar bidden we om. En heren, dan zijn er ook nog zoveel dingen die ons allen ook voor deze week ook bezig zullen houden. U kent ons, we dragen elkaar van harte aan u op en we bidden om uw zegen, waar we zo diep van afhankelijk zijn van dag tot dag. Heren, ontfermt u zich blijvend over ons. Zie ons aan in hem, in wie alle leven en genade is. En zie ons in hem van dag tot dag aan en dat alleen uit uw liefde, op grond van uw ontferming, om zijnentwil alleen. Amen. Wij willen met elkaar zingen uit de slotpsalm en dat is 56 en daarvan het zesde vers vooraf. Krijgen we gelegenheid om onze gaven te geven. 56 en daarvan het zesde vers. En ook dat is een sprekend vers. Leest u het maar na. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en natuurlijk ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en met jullie allen. Amen.